toen straks werd de vraag gesteld of ze het altijd met elkaar eens waren. Ik zeg, nou, daar kom ik later op terug. Zoals we zien bijvoorbeeld Rabbi Yehuda en de schriftgeleerden dan in Gent alleen maar over de begintijd of de eindtijd van de gebeden, daar is dus een meningsverschil over. Die meningsverschillen gaan vaak heel diep. Er is een meningsverschil over de definitie van dag of over de definitie van nacht. Wanneer begint de dag, wanneer eindigt de dag? Wanneer begint de nacht, wanneer eindigt de nacht? Ja, het is heel makkelijk. Als het donker wordt, eindigt de dag. In Joods wetgeving heeft het hele grote consequenties bij de trekking. Bijvoorbeeld het werkverbod op de Sabbat. Met betrekking tot de indeling van de dagen voor de gebedsdienst. Met betrekking tot de berekening. Wanneer is het de achtste levensdag van een jongetje opdat hij besneden mag worden? In die totale offerdienst met die hele kalender, met de berekeningen van geldigheid en ongeldigheid van offers. Kalender speelt een hele dominerende rol. Alleen al geeft is een dus allereerst meningsverschil wanneer de dag begint. Begint de dag met de ochtendgloren en eindigt de dag op het moment dat het helemaal donker is, of begint de dag met het opkomen van de zon en eindigt de dag met het ondergaan van de zon. Dat zijn hele grote verschillen, afhankelijk natuurlijk waar je op de aarde bent, ook afhankelijk welke tijd van het jaar. Bijvoorbeeld hier in Nederland, in de zomer, gaat de zon onder, met aanmerking genomen de zomertijd eigenlijk, zo rond 10 uur. Maar het is pas donker om, nou, op zijn laatst 11:12. Dus dan eindigt de dag. Dus eindigt de dag om 10 uur, of eindigt de dag om 11:12. Begint de dag met de ochtendgloren, dat is in de zomer, 2:30. Of begint de dag wanneer de zon opkomt, dat is weer 5 uur. Hoe lang is een dag? Afhankelijk van deze meningen, dat is onder waar het anders over buigt, is de dag dus vanaf zonsopgang tot zonsondergang, of is de dag vanaf ochtendgloren tot en met helemaal donker is. Maar wat maakt dat dan uit? Het maakt een heleboel uit, want een dag is verdeeld in uren, dat hebben we gezien bij het meningsverschil over de eindtijd van het gebed. Het 4e uur, het 6e uur. Wanneer is het 4e uur? Wanneer is het 6e uur? Het gaat niet uit dat een uur 60 minuten is. Het gaat van een totaal ander principe. Namelijk dag. Het dagdeel bestaat uit 12 uren. En het nachtdeel bestaat uit 12 uren. En dat betekent in de zomer, als je dus zegt, de dag begint met de ochtendgloren. 2:30 ochtends. En eindigt wanneer het helemaal donker is. 11:00 avonds. Dan heb je dus een dag van, nou, makkelijk gesproken van 3:00 ochtends tot 23:00 avonds, een dag van ruim 20 uur, gedeeld door 12, dat is de lengte van een uur. En dan heb je uren van ongeveer 90 minuten. Als je zegt, de dag begint met zonsopgang, 5 uur, tot 22:00 avonds, heb je een dag van 17 uur. Dus dan worden uren opgekort. In de winter gaat de zon op zo rond 8:50. En je gaat dan weer onder om 4:15. Hier in Nederland. En dan heb je dus een dag van 9 tot 4 uur. Dus een dag van 7 uur. Gedeeld door 12. Dus daar heb je uren in de plaats van in de zomer heb je ongeveer uren van 90 minuten. In de winter kom je op uren van 45 minuten. Het maakt heel veel verschil uit. En dan ook nog afhankelijk van welk deel van de wereld je in de wereld bent. Maar dan zie je ongeveer zo de consequenties dus van die discussies.
Over de polscirkel lijken we dat helemaal
aan. Buitengewoon ingewikkeld. Ja. Dat is ook dat de noorden van Trondheim wonen wij nog joden. motivaties van. Dan zie je het ook een midras, onder andere een midras, die zich buigt over de vraag: hoe ziet de wereld eruit op de vierde scheppingsdag? Wanneer de hemellichamen beginnen te functioneren. Waar is dat? Begint de zon ineens als volle zon? Of komt die op de vierde? Nou, zijn hele verhandeling is daarover. Daar heeft het mee te maken. De berekening van de nieuwe maand bijvoorbeeld. Daar hebben we dus over wanneer die kleine cirkel zichtbaar wordt. Dan kijken wij dat is het niet naar de lokale situatie hier in Nederland, maar kijken wij de relatie tussen de stad Jeruzalem en de maan die daar aan boven staat. Nou, dat heeft allemaal verband met teksten, zowel in de Bijbel, maar ook in uitspraken en talmoed. Dus ook weer de schriftelijke momenten.
Maar hoe ziet u het dan de eerste scheppingsdagen? Het is avond geweest, het is morgen geweest, het is dag. Hoe moet ik dat dan zien, terwijl op de vierde dag dan de hemellichamen geschapen worden?
Ja, dat is een hele klassieke vraag natuurlijk.
Ja.
De indeling dag en nacht dateert van de eerste scheiding tussen licht en donker. Zonder dat er nog sprake is van een tijdsysteem. Het tijdsysteem begint zelfs niet te werken op de vierde dag. Het tijdsysteem begint pas te werken op de zesde dag. Waarom? Wanneer wordt tijd relevant? Als de mens dat is. De mens functioneert op tijd. Een dier functioneert op tijd, behalve intuïtief. Maar een mens houdt rekening met tijd. Dus het begrip tijd begint pas op de zesde scheppingsdag. Als ik een uitstapje mag maken, eventjes, dus dat is mijn excuus. Dan komen we in een hele interessante verhandeling over de leeftijd van de wereld. Evolutie en
dergelijke. Ja, precies. Ja. Dat was eigenlijk maar volgende vraag.
Dan gaan we terug naar de kleuterschap. Als we net gelezen, de kleuters ook al over evolutie moeten gaan leren.
Ja, wat een onzin.
Ja. Ja, dat zegt u me van bij zich, als ik het helemaal
niet heb. Daar wil ik de harde tegens bij kruisen, maar goed.
Hier is
hoe kijken we daar tegenaan, vanuit onze Joodse traditie? Ja, evolutie, dat is iets wat helemaal niet in je gedachten past. Hoe kijk je aan tegen het begrip dat de wereld miljoenen jaren oud zal zijn? Ja, volgens onze berekening werd de eerste mens geschapen 5771 jaar geleden. Adam. En Adam werd geschapen, net zoals alle andere elementen in de schepping, als volwassen mens. Er was geen ontwikkeling. Nou, hoe ga je dan om met die wetenschap die zegt dat miljoenen jaren aan vooraf gaat enzovoort. Daar zijn hele interessante theorieën over. Ik gebruik heel net over het woord theorieën. Die zin dat grote schriftgeleerden, grote rabbijnen hebben aangedragen theorieën van hoe je dan toch om kunt gaan met het fenomeen dat er in de schepping elementen zijn die duiden op een veel oudere leeftijd. Zonder geweld te doen aan wat de Bijbel ons vertelt. Want één ding is voor ons heel duidelijk, er zijn nog geen concessies. Iedereen mogen ook niet nodig, want de Torah is veel te zwaar. Als er wordt over zijn scheppingsdagen zijn dat zijn scheppingsdagen. Als de Trump vertelt dat op de zesde dag de mens is geschapen, en dan begint het hele systeem met al die hoge leeftijden, zoals het toen kennelijk geweest is. Dan hebben we het ook over jaren van 354 dagen, hebben we over zonnejaren, hebben we over maanden van 9,5 dagen. Die hele tijdsberekening, dat is onze tijdsberekening die we als mensen hebben. Dus hoe rennen we dat? We zijn in ieder geval. De meest gehanteerde zijn drie theorieën. Eén is er van rabbijn Simon Zwaap. Rabbijn Simon Zwaap is een rabbijn die is geboren als poppelijk in Duitse Frankfurt. En heeft daar gewoond tot eind jaren 30. En is toen met zijn gezin naar Amerika gevlucht. Hij is nog jaren rabbijn geweest in een typisch West-Europese, streng orthodox-Joodse gemeenschap in Manhattan, Washington. 8 jaar geleden. Die heeft, dat was een, niet alleen een groot schriftgeleerde, maar was ook een wetenschapper. En die heeft ooit meegewerkt aan een artikel over die consensus wetenschap en absoluut acceptatie van de Torah als onze gegevens. Dat is in Amerika een organisatie, de Union of Orthodox Jewish Scientists. Die hebben een aantal publicaties gaan lopen de jaren over dergelijke vraag. Hoe ga je daarmee om? Want het is natuurlijk heel makkelijk zeggen, nou, de wetenschap heeft ongelijk, dat van onzin. Zo eenvoudig is het ook wel genomen. En met name uit die school van Rijn Swaap zijn er ook theorieën uit voorgekomen van als wetenschappers, maar helemaal verbonden met wat de Torah ons dus vertelt. En hij heeft aan de hand van, zullen we zeggen, al die bronnen erbij, dat is een hele, heel lang artikel, maar aan de hand van directe bronnen uit de Torah, uit de Tanakh, uit de Talmud, uit de Midrash, komt hij tot de volgende theorie. Dat schepping, het hele fenomeen schepping, functioneert met het element snelheid. Alles heeft, alles in beweging, alles heeft snelheid. De aarde draait in een bepaalde snelheid om de as. De aarde draait onderdeel van het totale systeem rond de zon. Wij mensen hebben een snelheid, wij hebben een hartritme. Dat, ja, dat moet ook functioneren volgens een bepaalde snelheid. Ieder element in schepping heeft snelheid. De beweging van de moleculen. De tijd die de bomen nodig hebben om een blaadje te ontwikkelen, om ze aan het einde in de herfst weer te laten afvallen. Alles heeft snelheid. En hij geeft een voorbeeld, stel dat snelheid is x. En op een bepaald moment verandert die snelheid. Met een factor y. Maar dan de totaal, alles wat in beweging is, relatief wordt vermenigvuldigd of verminderd met dezelfde snelheidsfactor. Zouden we daar iets van merken? Ja, je moet bepaalde dingen moet je aanpassen. Bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van de aarde. Als op dit moment ineens de aarde besluit om met een factor y sneller te gaan draaien, veel sneller dan nu, een miljoen keer zo snel, dan vliegen we er allemaal af. Dat is niet de bedoeling. Dus die aantrekkingskracht moet eigenlijk genoemd worden. Ja, natuurlijk. Maar als dat zo verandert, alles wat met elkaar in verbinding staat, dezelfde factor, relatief gesproken, wanneer merk je helemaal niet van. En hij heeft dan dat de weg van wetenschappelijk bewijzen, ook van kernfysica enzovoort, heel ingewikkeld verhaal van die boeken die ik krijg. Maar hij zegt dus, de schepping, waar we helemaal niet van weten, want alles wat voor het eerste moment van schepping is, dat is dat grote geheim. Het zou kunnen zijn dat de schepping daar snelheid bij gemaakt heeft. Die snelheid was een veelvoud van de snelheid van de schepping die wij als mensen kennen. Wat is er dan gebeurd? Tussen het moment 0 op dag 1 van de schepping en dat uur op dag 6 waarop de mens op de wereld komt, waar tijd relevant wordt. Dus in die 6 dagen neemt de snelheid van schepping met de gigantische hoeveelheid af tot de klok die wij hebben, de klok van 24 uur. Hij zegt, je hebt daar twee klokken. Je hebt een soort kosmisch tijdsysteem waar de wereld mee is geschapen. En die snelheid die neemt heel snel af. Dat is het tijdsysteem waar wij nu al 5.771 jaar krijgen. Hij gaat helemaal in, en wat is dan zijn conclusie, in die zin van als theorie, het zou zijn, naar de kosmische klok, is een ontzettend, een hele grote tijdspan tussen de eerste sterrenscheppingsdag en de zesde, omdat de snelheid veel sneller, alles ging veel sneller. Volgens onze klok, waar Adam mee geboren is, is het gewoon 6 dagen, 24 uur. En daar vindt hij dus een consensus in, zonder dat je en de wetenschap geld aan doet, en het woord van de Bijbel van doet.
Ja, ik ben erg gekunsteld.
Nou ja, omdat ik het nu, ik vertel het nu even in 10 minuten, ja, hij heeft er 50 pagina's voor nodig.
Ja. Ja.
Dat is één theorie. Een hele andere theorie is van een verklaarde op de Mishnah. Zou bij Danziger. En die woonde in de 19e eeuw in Noord-Rusland. En die vertelt, heeft een heel mooi verhaal, daar begint hij eigenlijk mee met het grote skelet van het Zoologisch Museum in Sint-Petersburg staat opgesteld van die mammoet die onder het poolijs is gevonden. En dat integreert hij. Hij schrijft het heel mooi. Wat hij ons vertelt, het is heel controversieel geweest. Het is heel lang geduurd tot het ook binnen de orthodoxie eigenlijk erkend is. Maar hij begint dus met zijn bezoek aan het museum en dat integreert hem. Niet alleen dat grote beest dat staat opgesteld, maar hoe komt een mammoet onder het poolijs terecht? Een mammoet is geen vleeseter, het is een planteneter. Nou, in Siberië onder het poolijs is heel weinig spinazie te vinden.
Ja, precies. Ja.
Hij gaat in gesprek met conservatoren van het museum. En ik begrijp er helemaal niet van, hoe kan dat nou? Hij was ook een beetje een mysticus. En hij spreekt over elementen die in de Kabbalah en de mystiek naar voren komen. Dat de wereld staat in allemaal elementen naar schepping. En al die elementen die duren een x aantal jaren. Hij heeft iedere keer over 6000 jaar. En aan de hand van mystieke bronnen, die hij ook citeert, komt hij om beter om te vertellen dat wij nu in deze wereld leven in de vierde schepping. De vierde periode van 6000 jaar. Dat is best eng, want we leven nu al in 5771. Dus ja, nog maar eventjes en dan is het afgelopen. Maar dan leven we in de vierde schepping en uiteindelijk zullen er 6 van die scheppingen zijn. En totaal moet namelijk de aan de slag. Waar begint de Torah, waar begint onze Bijbel te vertellen? In die eeuwigheidswaarde waar de Bijbel over het heeft. Begin van het leven, staken, Adam enzovoort. De Bijbel verhoudt alleen maar over alles wat plaatsvindt in deze scheppingsperiode. De vierde scheppingsperiode van 6000 jaar. Maar als je hebt over de vierde scheppingsperiode, dan betekent dat er 1, 2, 3 al vooraf zijn. Zou kunnen zijn, weer zijn suggesties, aan de hand van allerlei bronnen, dat al die elementen van oude aardlagen, van skeletten, van fossielen, allemaal dateren uit die vroegere schepping. Alleen de Bijbel verhaalt er niet op, maar de Bijbel openbaart alleen maar wat in deze scheppingsperiode zich afspeelt. Nou, dan kom je totaal anders naar.
Maar dan was Adam nog steeds wel de eerste mens.
In deze scheppingsperiode.
Of hij laat de mogelijkheid open dat er eerder ook mensen.
Als je aan de hand van de mystiek zegt, we zitten in de vierde scheppingsperiode. En wat is gebeurd in de vierde scheppingsperiode? Nou, daar vertelt de Bijbel zo over, dat er mogelijk dus. Alleen dat het bedekt is, zullen we nooit achterkomen. Dat is ook nog even. Nu heb je nog een derde theorie, en dat is misschien de meest pragmatische. Dat is die van de rabbijn, de nacht van Mendel Schneerson. Een bekende naam, geen groot geestleider van de Lubavitse Chassidim. Die heeft ook, dat was ook een wetenschap, die heeft ook in zijn artikel geschreven, dat was veel korter, maar die zegt, nee hoor, de schepping is gewoon 5779 jaar oud. En er is niets wat er voor die tijd was. Voor die tijd was Torah-Babel, was woestenij van de roosheid. Maar de schepping, die heeft wel een doel. Wat is één van de opdrachten mensen in deze schepping, dat is het absoluut accepteren van alle feitelijkheden, waarheden vanuit de Bijbel. Zonder enige variatie, zonder enige afwijking, dat is de waarheid. En de opdracht van de mensen in deze wereld, zo zegt hij, is gewoon voortdurend zijn hele leven die beproeving de baas te blijven, dat het misschien wel niet helemaal waar zou zijn, of twijfels en dergelijke, moeten mensen baas. God heeft de wereld daarom geschapen. Met allerlei elementen waardoor de mens wel eens zou kunnen gaan twijfelen. En dan op de beproeven houdt hij nou wel vast aan de waarheid. Of laat zich verleiden door wat zijn. Ja, precies. Hij wordt geconfronteerd met een skelet uit de oertijd. Hij wordt geconfronteerd met oude aardlagen. Hij wordt geconfronteerd met fossielen, met scheuringen die miljoenen jaren geleden. God heeft de wereld met al die antiquiteiten geschapen om de mens op de proef te stellen. Wat is wat exalteer je voor van God, maar wat je met je ogen waardig kunt schrijven. Dat is een derde vraag. Maar zo zijn dat dus. Daarom, maar daarom is het element natuurlijk van tijd speelt er heel belangrijk.
De naam van die derde man, noemen we Nachum?
Nachum Mendel Schneerson. Dat is C-H-M-E-R-S-O-N. Nou, dat was even ons uitstapje naar de oertijd. Maar nou toch weer gauw terug naar de Torah. Die meningsverschillen. De conflicten, de discussies. Wie heeft er nu eigenlijk gelijk? We hebben een uitspraak in de Talmud. Die zegt, Elu wa Elu. Zowel deze als deze, Divrei Elohim Chayim. Zijn woorden van een levende God. Als we hier een meningsverschil hebben tussen Rabbi Yehuda en de schriftgeleerden, gewoon over de vraag wanneer begint de dag, ja, of tot welk uur van de dag mag je nog de dag beschouwen als ochtend, dat begint de middag en dergelijke, daar gaan we in feite om, dan is dat een meningsverschil. Het feit dat het is opgenomen door de schriftgeleerden in de Mishnah. Het feit dat het plaats heeft gevonden in de discussie in de Talmud, is vanuit de Joodse bewijs dat het alle twee waar is. Ze hebben het alle twee bij het rechte eind. Het zijn allemaal woorden van een levende God. Het enige waar wij ons mee geconfronteerd weten, het is lastig als ze alle twee gelijk hebben, wie moet je dan gaan volgen? Dus maakt de Talmud, of schriftgeleerden die dus de codex hebben samengesteld, een keuze. Maar zonder zich verder uit te laten over het waarheidsgehalte van een van de twee. Nou, dat is een manier van omgaan die je dwars door de hele Talmud ziet. Er wordt nooit een keuze gemaakt wie heeft gelijk. Er wordt wel een keuze gemaakt wie volgen wij. En dat zijn soms heel pragmatische overwegingen. Je kent natuurlijk allemaal al die verschillen in meningsverschil tussen het huis van Shammai en het huis van Hillel. Kende opponenten in de discussie de Talmud in de Mishnah. Talmud heeft op een gegeven moment voor gekozen, zeggen nou, wij volgen de mening van Hillel, het huis van Hillel, school van Hillel, behalve in 18 gevallen. Al die andere honderden voor casus in de Talmud volgen altijd Hillel. De Talmud zegt niet dat Hillel dan gelijk heeft, de Talmud heeft zelf pragmatisch gegeven. We kiezen voor Hillel om allemaal hetzelfde te doen. Ja, en ooit, misschien ooit zullen we nog eens horen dat ze het helemaal verkeerd hebben gedaan, maar dan moeten we kiezen voor Shammai. Dat zei zo. Dat, zo gaan we dus in feite om met het begrip waarheid. Wie heeft er gelijk? Ja, dat is ook dat bekende mopje van de kleine jongetje dat is net begonnen met het studeren van de Mishnah. Hillel zegt dat, Hillel zegt je moet de menorah op het Chanukkah-feestje aansteken, eerste avond 1 licht, tweede avond 2, 3, Shammai zegt nee, de eerste avond 8, tweede avond 2, enzovoort. Maar op de jongetje zegt dan, wij hebben mij, wie heeft nou eigenlijk gelijk? En dan hebben ze veel vertaalverhalen dingetjes, dat zijn alle twee gelijk. Ja, zegt jongen, dat kan toch niet? Ik heb ook gelijk. Dit gaat nog veel verder dan alleen Hillel en Shammai. Wij kennen die uitspraak. Shivim panim la Torah. Er zijn 70 aangezichten voor de Torah. En die uitspraak 70, die is niet expliciet 70. Maar de ruimte is zelfs tot 70 verschillende invullingen te geven aan de betekenis van een vers. We hebben hier een klein voorbeeldje gezien over, dit is de eerste van de maanden. Nou, waar hebben we het over? We hebben het over de maanden, over de maand. Over de maan of over de maand. Dat is maar twee invullingen. Maar er zijn dus citaten vanuit de Torah. 20, 30, 40 verschillende opvattingen hebben over één woord, over één vers, over één zinsnede. Wie is gelijk? Edo bij Edo. Zowel deze als deze, allemaal woorden van de levende God. Het is niet aan de mens om te bepalen wie gelijk is. Dat schept wel verplichtingen. Dat schept verplichtingen in ieder geval dat je altijd moet waken voor degene die een mening heeft. Dat je zeker weet dat je staat binnen de traditie, terugvoerend naar de opmaak van de Sinaï. Als bijvoorbeeld iemand iets verkondigt, die zelf zegt, de Bijbel is niet het woord van God, maar is door mensen geschreven in de geest van God, dan staat hij al buiten de traditie en dan wordt zijn mening ook niet serieus genomen. En er zijn een aantal voorbeelden, zelfs in de Talmud, waar schriften van de groten in Israël toch hebben geleid tot discussie, die zit dan wel niet acceptabel. Er is een hele verhandeling in de Talmud over het boek Kohelet, Prediker. Nou, volgens de Talmud is het geschreven door koning Salomo. Was dat wel of niet acceptabel? Binnen de kanon, hè? Binnen de traditie. Hele discussie uiteindelijk is geaccepteerd. De Maccabeeënboeken bijvoorbeeld hebben nooit plaats in die tekenen. Sommigen zeggen vanwege de machtsstrijd die de Maccabeeën hebben gevoerd tussen het koningschap en de priester enzovoort, dat heeft hem een beetje buiten de grenzen geplaatst, buiten de kaarten geplaatst. Anderen zeggen, de Maccabeeënboeken spreken veel te veel over de menselijke kracht zonder ruimte genoeg te geven voor de goddelijke interventie. Dat is een klassiek voorbeeld. De discussie, de feiten, dat is wel een heel interessant onderwerp, staat een beetje buiten onze avond hier, maar hoe om te gaan met de woordensgeschiedenis van Christendom is ook een onderdeel van deze discussie geweest. Het begon met de discussie, is nu wel de tijd van de Messias, niet de tijd van de Messias. Alles is een eigen weg gaan leiden. Tot op een gegeven moment buiten, of aan de rand van de Joden, maar toen stond het daar buiten. Dat is dan typisch discussie van iets wat daar buiten is gegaan. Het kijken naar Maimonides, veel later. Maimonides leeft dus in de 12e eeuw. Maimonides die zegt iets over Jodendom, over islam en over christendom. Dat zegt hij twee plaatsen, zowel in zijn codex als in zijn. In de hoek, het boek de doden, de vader. Hij zegt, er zijn drie legitieme wegen om God te dienen. En dan spreekt dat de tijdsgeest natuurlijk, dat was het christendom, toen was het islam en joden, dat waren de drie monotheïstische godsdiensten. En alle drie noemt hij legitieme wegen om God te dienen. Weliswaar, zonder dwarsverband. Voor de Jood is dat alleen maar de weg van de 613 verboden. Voor de niet-Joden is er een mogelijkheid om God te dienen door middel wat hij noemt het dienen van God door de shutaf. En shutaf is een Hebreeuws woord voor partner. Gods partner. Dat is dus de christelijke Messias. Weliswaar schijnt op andere plaatsen nog dat kan er wel, maar dan ontdaan van wat er dan in de rondgaat in de kerk natuurlijk. Die hele heiliging, verering en een heleboel andere dingen die daar filmen helemaal niet kan tegen. Maar hij zegt, het is een legitieme weg om God te dienen. Wat betekent een legitieme weg? Dat je dus God kunt dienen om het aards leven, om uiteindelijk in de hemel terecht te komen. En een derde stroming noemt hij het dienen van God door middel van de Navi, de profeet. Islam. Maar Maimonides stond bekend als schriftgeleerde, filosoof, medicus, een astronoom. Wij ontdekken gewoon dat onze kalenderberekeningen aan de wijsheden van Maimonides. En er zijn ontzettend veel discussies geweest in zijn periode, lang nadat hij overleden was, of alleen al vanwege die uitspraak zijn werk nog wel past binnen de kaders. Het is allemaal goed gekomen. Maar nou, daar zien we dus, dat is dus allemaal onderdeel. En op het persoonlijk leven van Maimonides, daar was niets op aan te merken. Maar de gedachte dat je zoiets kunt zeggen, want God diende door middel van de shoetaf, de partner, in de Joodse traditie, juist dat deel tast de uniciteit van God aan. Daar is geen ruimte voor. Nou, hele discussies, dan heftige discussie, is allemaal geplaatst binnen die traditie. Dus dat is altijd de absolute voorwaarde. En dan kom je als je aan die voorwaarden vandaan wordt, dan is er sprake van edu, dit en dat, zowel dit als dat, zijn de woorden van de levende God. En dan is het helemaal niet meer relevant wie gelijk heeft. Relevant is wie er gaat volgen. Een tijdgenoot van Maimonides was Nachmanides. Bekende discussie tussen Nachmanides en Maimonides is of in het opsom van de 613 verboden of het wonen binnen de grenzen van het Bijbels Israël ten tijde van diaspora, dus van die begintijd, of dat één van de 613 verboden is. Is die verplichting wel of niet van toepassing ten tijde van diaspora? Dus als je gaat vestigen binnen de grens van Bijbels Israël, voldoe je daar mee aan het vervullen van een Bijbels gebod. Mijn moeder is het wel, maar mijn moeder is het niet. Nou, bekend, heel bekend meningsverschil. En er is niemand die ooit de conclusie heeft getrokken wie gelijk heeft. Dat is wel de conclusie van wie we volgen, namelijk als het even kan, dan doe je dat toch. En uiteindelijk met de komst van de Messias, dan komt het allemaal wel op zijn pootjes terug. Ja, dan zien we wie uiteindelijk gelijk heeft. Maar dat is niet relevant. En dat geeft ons ook de mogelijkheid dus om de vertaling van de Bijbel met inachtname van alles wat de mondelinge leer zegt, dus zo breed te bekijken, zo breed te beschouwen. Een ander klassiek voorbeeld is natuurlijk het eerste woord van Genesis. Bereshit bara Elohim. In den beginnen schiep God hemel en aarde. Dat is letterlijk de tekst van de schriftelijke leer. Bereshit. Lees dat het Talmud. Bishwil reshit. En dat betekent niet in den beginnen, maar terwille van het begin. En wat is dat terwille? Wat is dat begin? Ik dacht dat ik één keer had genoemd. Begin is de Torah zelf. Ja? Dus zegt de Talmud. De staklo beoraita, dat is puur Aramees hoor. De Eeuwige heeft gekeken in de Torah, Ubara Alma, en heeft de wereld geschapen. De Torah is de blauwdruk van de wereld, de Bijbel is de blauwdruk van de wereld. Terwille van de openbaring van de Bijbel is de wereld geschapen. Nou, dan zie je meteen een heel verhaal over het doel van schepping. Het doel van schepping is niets anders dan dat de Bijbel aan de mensheid bekend zou worden. Ja, maar dat is maar één uitleg van Bereshit, van terwille van het begin. Ander uit terwille van het begin, wat is het begin, wat is het oorspronkelijk wat er altijd is? Dat is het eeuwige zelf. Terwille van de eeuwige is de wereld geschapen. Hij, om hem moverende redenen, vond dat er een plek moest zijn in het totale scheppingsgebeuren waar hij zichtbaar werd. Waarom, dat begrijpen we niet allemaal, dat kan ik iets meer voorstellen. Een andere opvatting, en ik ben altijd een beetje terughoudend om die te noemen, want dat klinkt een beetje arrogant. Maar er is nog, terwille van het begin, dat het Jodendom. Maar weet, iedere religie is arrogant, hè? Want iedere religie zegt van zichzelf dat ze gelijk hadden, dus dat houden we ook zo. Terwille van het Jodendom, terwille van de Joodse omgaan met de Torah, is de wereld geschapen. Nou, u mag daarmee doen wat u wilt, ja. Je mag dat straks ook uitgooien, weet ik niet zeggen. Met alle consequenties dus van dien. Ja? En zo vinden we die waarheden eigenlijk in ieder Bijbelvers. Ook in het verhalende deel van de Torah. Daar vind je soms referenties aan dingen die ons bijna onmogelijk lijken. En toch van bijzonder belang zijn. in die maand waar we het straks hebben gehad, die eerste maand, Nisan vindt de verlossing uit Egypte plaats. Dan zou je kunnen denken, nou, de maand Nisan is een maand van verlossing. Want de uitocht van Egypte heeft toen plaatsgevonden. Nee, zegt de Talmud. Nee. De uitocht uit Egypte heeft plaatsgevonden in de maand Nisan, want dat is in de totale context van de kalender een maand van verlossing. Zoals de maand Tisri een maand van vergeving is. Niet omdat grote verzoendag plaatsvindt in Tisri, nee, in de maand Tisri vindt grote verzoendag plaats, want de totale context van die maand heeft het element vergeving in zich. Waar halen we dat dan vandaan? Van de manier hoe wij kijken naar de Bijbelversen waar die elementen naar voren komen. Bijvoorbeeld, en dat is wel een aardig verhaaltje, maar de Midrash is daar heel expliciet in. Ik heb het nog niet al verteld over Abraham, bezoek van de engelen. De drie engelen komen op bezoek bij Abraham. En dan geeft hij opdracht Abraham om ugot matzot te bakken. Matzekoeken te bakken. Ja, dus het was Pesach. En er moet ook nog een jong dier slachten, de paaslam. En dat hebben we wel 400 jaar voor de uitocht uit Egypte. En daar concludeer ik dan mee, kijk, dat was net van verlossing. En zonder uitocht uit Egypte laat Abraham, die heeft gewoon gedaan wat bij die maand past. Als we een tijdsberekening loslaten op, vanaf het moment van openbaring op de berg Sinai, en dan die twee perioden, dat Mozes de berg op gaat om de Torah te bestuderen en om vergeving te vragen voor de zonde van het Gouden Kalf. Die tweede periode, wanneer die vergevingsperiode eindigt dus, die 40e dag eindigt precies op de 10e dag van de Joodse maand Tisri, Grote Verzoendag. Grote Verzoendag valt dus op die dag, want dat was het moment van vergeving, gekoppeld dus aan de tijdsberekening uit de Bijbel. Nou, dan zie je dus hele andere elementen naar voren komen in die Bijbelteksten. We hebben daar een heel ingenieus systeem voor. Behalve dan die regel 70 waarheden, dat is het systeem van Pardes. Ik weet niet of dat hier al te sprake is gekomen.
Oké.
Pardes. Pardes is het Hebreeuwse woord voor paradijs.
Achter in de zaal.
We zullen nog van hele ouderwetse middelen gebruik maken. Schrijfletters is dat?
Nee, het
oh, pardon. Ik begin te overschatten. Ja. Pardes. Helemaal compleet zo. Ja. Pardes is het Hebreeuwse woord voor paradijs. Een woord bestaat uit vier letters. En ieder van die vier letters staat voor een mogelijke manier van uitleg van Bijbelversen. Dan moet ik het woordje pardes nu ook even anders opschrijven. Doen we dat zo. Ieder van die vier letters staat voor een bepaalde benadering van Bijbelteksten. De P staat voor Peshat. Zo uitleggen. Dit is Remes. Dan krijg je Drash. En Sot. Sot. Vier woorden. Psat, Remes, Drash en Sot. En ieder van die vier beschrijft een bepaalde benadering. Allereerst pshat. Wat is pshat? Ja, ik loop een beetje te dansen, hè, sorry. Ik heb niet veel camera's, niet. Daar hebben ze me nooit in Hollywood genomen. Hoor. Dat is... Pshat betekent, ja, in het Hebreeuwse woord ken je pashut. Eenvoudig, enkelvoudig. Dat is de enkelvoudige betekenis van de Bijbelvers. Nou, we hebben gehad Exodus 12:1. Dit is de eerste van de maanden. Rossegoed, dit is de eerste van de maanden. Daarnaast hebben we ook nog iets gezegd. Weten we nog het rasje? Nee, niet rasje gezegd, maar... ja, rasje zegt dus maand. Nee, het gaat niet om de maan, het gaat om de maan. Dus dat woord Godoshim, Goddes, wordt omgebogen naar een veel bredere uitleg. Dat noemen we dras, uitleg. Dat is dus de derde. Je kunt dus een Bijbeltekst begrijpen vanuit het enkelvoudige. Nou, noem maar het. Er staat een Bijbel, ja? Gewoon de vertaling. Maar je kunt ook kijken wat de mondelingen leren over zegt in de Talmud, in de Mishnah enzovoort. En dan kom je tot een veel breder verhaal. Nou, daar hebben we dus een aantal voorbeelden van gezien. Maar dat is veel meer dan dat. Er is ook nog iets als het tweede woord, de reis, de remmes. En remmes betekent zoveel als aanwijzing, aanduiding. En remmes heeft heel veel bronnen om Bijbelteksten te beschouwen. Een eenvoudig voorbeeld is in boek Numeri, waar wordt gesproken over de Nazareet. Degene die zich het gebruik van wijn ontzegt, in een bepaalde wijding, die zijn haar niet knipt, die zich niet mag verontreinigen, in een soort gewijdingsperiode. Als iemand een dergelijke belofte doet, hij wil een nazier worden, hij wil zich zo manifesteren voor de eeuwige, dus al die dingen ontzeggen. En hij belooft dat, maar hij zegt geen periode bij. Hoe lang? Is dat het hele leven? Of is het een bepaalde periode? Nou, we kennen natuurlijk een aantal voorbeelden van Nazareth uit de Torah zelf, of uit de Tenach. Simson was er eentje. Maar ook de profeet Samuel was een nazier. Ja, dat zijn zulke voorbeelden. Maar ons gewone mensen, als wij besluiten om dat nou eens een tijdje te doen. Ja. Vroeger gingen ze retret, nu worden we weer nazier. Ja, dat doe je voor een bepaalde periode. En je verbindt er geen tijdslimiet aan. Dan zegt de Talmud. Dan moet je dan in ieder geval volhouden voor 30 dagen. En waarom voor 30 dagen? Nou, want in die tekst, in nummeren die over staat, daar op een bepaalde plaats staat er één keer een letter, de lamet, en die is totaal overbodig voor de context van de tekst. Totaal overbodig. Nou, wij weten dat er nergens ook maar één letter overbodig is in de Torah, dus die lamet die heeft een betekenis. Nou, wat zou die hier kunnen betekenen? De getallenwaarde van de lamet is 30. Dus concludeert de Talmud, hier heb je dus een soort verborgenheid in de tekst, dat een ongespecificeerde periode van het Nazarenerschap duurt minimaal 30 dagen. Remmes. En zo zijn er letterlijk honderden van dergelijke voorbeelden. Een heel ingewikkeld voorbeeld, maar misschien wel aardig, is, er is een bepaalde afdeling in de Torah, in het boek Exodus. En dan moeten we even kijken. Vanaf hoofdstuk 29. Nee, 28 begint het. Sorry. Vanaf 28. vers 20. Tot en met. 30. Dat is één zo'n wekelijkse afdeling. En de eerste hoofdstukken gaan over de beschrijving van de priesterkleding in de tabernakel en daarna over een aantal offers. Dat is de enige afdeling in de Torah, gewoon afgebakende wekelijkse afdeling, waarin vanaf het moment dat Mozes geboren is, zijn naam niet meer voorkomt. In het hele hoofdstuk komt zijn naam niet voor. Daarvoor, ieder hoofdstuk wordt Mozes wel genoemd. Daarna wordt ieder hoofdstuk tot het einde van de Torah, dus Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, ieder hoofdstuk wordt Mozes genoemd. Alleen hier niet, deze paar hoofdstukken niet. Nou, dat is voldoende reden voor de Talmud om te vragen, buigenoot vraagt, hoe kan dat? Wat is de bedoeling daarvan? Dat heeft te maken met een uitspraak die Mozes gedaan heeft tijdens zijn gebed voor het Joodse volk om vergeving te krijgen voor de zonde van het gouden kalf. Dat is overigens later, maar daar doen wij niet moeilijk over. Want we zeggen, er is geen chronologische volgorde in de Torah. Sommige hoofdstukken staan later, maar kunnen eerder hebben plaatsgevonden. Dus zeggen we ook, de zonde van het gouden kalf heeft plaatsgevonden voor de opdracht om de tabernakel te bouwen en alle regelgeving over de priesters, kleding enzovoort, ondanks dat het hoofdstuk later genoemd is. Mozes zegt in het gebed, ik dacht dat het Exodus 36 is, dan zegt hij, Megenina Mesifra. Hij vraagt God, als het zo is dat u het Joodse volk wil vernietigen, vanwege de zonde van de gouden kalf, nee, liever verwijder mijn naam, Mesifra van uw boek, en laat het Joodse volk voortbestaan. Of Moshe, Mozes dus, offert zichzelf volkomen op, terwijl hij de enige was, die geen enkel aandeel had in überhaupt die hele zonde, haal mijn naam uit het boek en ga verder met Jozef volk. Nu is er een uitspraak in de Talmud die zegt dat wanneer een tzaddik, een rechtvaardige, een uitspraak doet, maar die uitspraak ook verbindt aan een voorwaarde, zelfs als die voorwaarde niet vervuld wordt, de uitspraak staat. En dat betekent hier, in deze context, als Mozes zegt tegen God, verwijder mijn naam van het boek, ja, in plaats van het Joodse volk te vernietigen, het Joodse volk wordt niet vernietigd, maar dan moet toch op een of andere manier de naam van Mozes verdwijnen uit de Torah. En wat gebeurt er dan? In dit hoofdstuk komt zijn naam niet voor. Dat is heel aardig om te weten, maar behalve als we kijken naar Remes. Ergens als een soort aanduiding komt die naam voor. En wel heel diep verstopt. Dat is een typisch voorbeeld van wat je bijvoorbeeld in Kabbalah tegenkomt, in mystiek. Hoe komt die naam van Mozes dus wel voor? Ik vind het heel spannend. Eens kijken. Wat zegt de Kabbalah daarover? Misschien gewoon, normaal houden we niet bezig met Kabbalah, maar het is gewoon een heel aardig voorbeeld. Hoe schrijf je de naam Mozes? Moshe. Mem, Shin, He. Nu heeft iedere letter in het Hebreeuws heeft wat we noemen een hoorbare klank en een verstopte klank. En de letters, behalve dat ze dus uitgesproken worden, hebben ze ook een naam. Bijvoorbeeld de Shin. Hè? De hoorbare is de Shin zelf, de letter zelf. Sh. En de niet hoorbare, dat is dus de Yud en de Noem. Shin. Ja? Dit is het hoorbare gedeelte. Dit is als het ware het verstopte deel van de letter. Die komt alleen in de naam voor, maar niet in de uitspraak. En zo heeft iedere letter heeft een hoorbaar gedeelte en een verstopt gedeelte. Alef, het hoorbaar, daar is hoorbaar net het verkeerde woord, want alef hoor je niet. Ja, maar dus de eerste alef is dus het hoorbare gedeelte en de lamet en de p, alef, die lef, dat hoor je niet. Nou, zo hebben deze letters van Moshe, die hebben dus ook een hoorbaar gedeelte en een niet hoorbaar gedeelte. De mem, wat is het hoorbare gedeelte? Dat is de mem zelf. Wat is het niet hoorbare gedeelte? De tweede mem dus, hè? Ja? En de he, hoorbare gedeelte is de he, de hij. En het niet hoorbare, dat is de alef, het he. Gaan we tellen? Het niet hoorbare gedeelte van de letters van de naam van Mozes, die hebben een getallenwaarde. Wil je nog een beetje volgen of is het al wat laat? Mem, de getallenwaarde van Mem is 40. De getallenwaarde van Yud is 10, dat maakt 50. De getallenwaarde van de Noem is 50, dat is dus samen 100. En de getallenwaarde van de Alef is 1. Dan kom je dus tot het getal 101. Nou, dat lijkt een heel leuk spelletje. Als we nou eens gaan tellen het aantal verzen van de laatste moment waar Mozes genoemd wordt, totdat hij weer wordt genoemd, dus na hoofdstuk 30 in Exodus, kom je precies tot 101 verzen. Nou, dat lijkt een heel leuk spelletje, maar omdat het voorkomt juist in die mystieke literatuur, is dit een heel klassiek voorbeeld van wat er aan remmes, dus aan aanwijzingen, zit verstopt in de Torah. En er zijn allerlei variaties daarop. Dus God heeft gezegd, wat Mozes, jij zegt, verwijder mijn naam van het boek, zal ik ook doen. Ja? 101 psukim, 101 versen komt zijn naam niet voor. Maar God heeft het altijd gedacht, maar ik laat mijzelf Mozes niet ontnemen. Dus verborgen is hij daar aanwezig. Remmes. Zonder verder te belasten, maar Pshat hebben we gehad, Drash hebben we gehad en Remmes hebben we gehad. Blijft nog de vierde manier over, dat is Sot, het geheim. In de Torah zitten natuurlijk, ja, en dat kreeg je natuurlijk ook in de christelijke theologie, dat zit ook vol van de geheimnissen van de Bijbel. Ja, wij begrijpen maar zo'n klein stukje en de rest is verborgen. Nou, dat vatten wij dan samen heel breed onder het woord Kabbalah, mystiek, en wat er allemaal bij komt. Maar als we gaan praten over hoe oud is de schepping, dan kom je ook niet verder dan het woord theorieën wat we gehanteerd hebben, niet meer dan dat. Dat valt allemaal onder de uitleg van Sot. En dat betekent de geiten, dus met Pardes, Pshat, Remmes, Drash en Sot, op die manier proberen we dus de totale Torah te verklaren. Nou, en daar heb je een heleboel boeken voor nodig. Nog heel kort eventjes, laatste voorbeeld, wat ook nog onder Remmes valt, dat het hanteren, misschien dat daar volgende keer nog even over, op deze kopie, daar zullen we nu niet verder op ingaan, dat verhaal op zichzelf, dat zijn uitspraken van een Talmudgeleerde Rabbi Ismaël, en die leert vanuit de context van manieren, van volgorde, van hoofdstukken in de Torah, of gelijke woorden en dergelijke, allerlei conclusies kunt trekken. Bijvoorbeeld, één kort voorbeeld, het Pesachfeest wordt gedateerd in de Torah. Het staat op de 15e van de maand, van de eerste maand. Het Loofhuttenfeest staat ook gedateerd in de Torah als op de 15e van de zevende maand. Die data staan erbij. Hier 15, daar 15, zegt Rabbi Ismaël. Eén van de hoofdregels, hoe je conclusies kunt trekken uit de Torah door die identiek woordgebruik. Je hebt twee hoofdstukken die niets met elkaar te maken hebben, maar hier wordt een woord gebruikt, identiek woord op een andere plaats gebruikt. Dan zegt de Talmud, wij hebben een overlevering dat een bepaalde verwantschap is tussen die twee onderwerpen. Nou, nee, bijvoorbeeld het feit dat bij Pesach, Paasfeest, staat 15. Bij de Huttersfeest staat 15, er is bepaalde overeenkomsten in wetgeving enzovoort. Dus als ze niet met elkaar te maken hebben, door identiek woordgebruik, dat is één van de 13 regels die Rabbi Ismaël hanteert over hoe je uitleg geeft aan Bijbelversen. Maar goed, daar komen we misschien volgende keer nog op. Ja. Dank voor uw geduld.